Een goedemorgen allemaal. We gaan vandaag verder in onze serie Samen met Jezus op weg naar Jezus. En de titel die ik vandaag meegegeven heb aan deze toespraak is Samen met Jezus gaat alles anders. En ik zou het graag willen hebben over Henk en Ingrid. Ik heb alvast een paar mensen aangesproken. Enige overeenkomst met de werkelijkheid berust op zuiver toeval. Het kan wel een klein beetje autobiografisch zijn. Ik denk dat moeilijk woord ga ik eens een keer gebruiken. Ik denk Henk en Ingrid, wie zijn dat nou? Nou, misschien herinner je meneer Schaapman. Hij heet eigenlijk Henk. Het is Henk Schaapman. Henk en Ingrid Schaapman. En je weet nog dat hij op weg was met het plannen van een reis. Weet je nog, dat hij, kijk, dat is al die vragen die hij had. Oh, dat denk je veel. Ja, Henk is namelijk een best wel een controlfreak. En hij wil alles in orde hebben. En voordat hij op reis wou gaan, trouwens dat is misschien wel een beetje de aanleiding van op reis willen gaan, had hij een goede baan. En hij was altijd druk bezig. De hele week door. Van dag tot dag. Hard werken, eten, slapen. Hard werken, eten, slapen. En hij vroeg zich wel eens af, ja, wat brengt dat nou allemaal op? Waar doe ik het allemaal voor? Het was een beetje ploeteren, zonder echt veel resultaat te zien. En daarnaast maakte hij zich ook veel zorgen. Hij dacht, hoe moet het nou met mijn kinderen in deze wereld? Hoe moet het met mijn hypotheek? Als die rente nou omhoog gaat? Hoe moet het nou als mijn auto het begeeft? Hoe moet het met mijn ouders die langzaam achteruit gaan? Hoe moet het, hoe moet het, hoe moet het? En de zorgen waren torenhoog en kwamen als golven over me heen, zodat hij dreigde soms ten onder te gaan. Daarnaast werd vaak beroep op hem gedaan door zijn buurman, die toch wel om een praatje verlegen was, door de mensen op zijn werk, omdat hij nu eenmaal een luisterend oor had, door zijn kerk, waar hij van alles en nog wat kon doen en met mensen bezig was. En hij had het gevoel, ik heb zo weinig te geven. En er zijn zoveel mensen die wat nodig hebben. Hoe doe ik dat nou in vredesnaam? En daar ging hij wel eens een beetje van onderdoor. En hij had het gevoel ook soms dat hij het alleen moest doen. En toen dacht hij, dit moet anders. En hij had een vrouw, Ingrid. En die was, die had zorg over de kinderen. En die deed dat, nou niet fluitend, maar met veel plezier. En ze deed wat vrijwilligerswerk, mensen opzoeken, mensen met mensen praten, met mensen helpen. Ze deed er nog een studie bij. Ze had allerlei bezigheden. En dat ging allemaal veel relaxter. En dan vroeg hij zich af, hoe zit dat nou? En hij praatte wel eens met zijn vrouw. Dat doe ik ook wel eens. Een aanrader voor degene die dat nog niet op het idee gekomen waren. Soms moet je een beetje doorvragen, want sommigen, zeker als zo iemand als ik, die praat wat meer. En zijn vrouw Ingrid, die zei, nou, ik heb een goede vriend, Luc. Maak je geen zorgen, het is een vriend. Luc en Mark, twee vrienden, en die kunnen jou wat meer vertellen. Dus, meneer Schaapman, Henk, die ging op pad en die maakte een afspraak met Luc. En Luc, die zei, nou, het beste wat ik kan doen om jou te helpen is om je eens een paar verhalen te vertellen die ik van horen zeggen heb, maar toch wel van heel dichtbij. Ik heb de mensen gesproken die daarin dit beleefd hebben. En ik heb daar een boek over geschreven, zei Luc. En dat is het Evangelie van Luc, ook wel genaamd Evangelie van Lucas. En daarom gaan we naar hoofdstuk 5 van dat boek kijken, vanaf vers 1. Gelukkig heeft Luc dat allemaal opgeschreven. van 1 tot 11. En het geschiedde toen de schare op hem aandrong en naar het woord Gods hoorde, dat hij zelf aan de oever van het meer Genezaret stond. En hij zag twee schepen aan de oever liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging in een van de schepen, dat van Simon, en vroeg hem de zee in te gaan, niet ver van de oever. En hij zette zich neder en leerde de schare van het schip uit. Toen hij opgehouden had met spreken, zeide hij tot Simon, ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen. En Simon antwoordde en zeide, meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt, ze hebben geploeterd, en niets gevangen, maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen, en hun netten dreigden te scheuren, en zij wenkten hun makkers in het andere schip, dat zij hen zouden komen helpen. En deze kwamen, en zij vulden beide schepen tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neder aan de knieën van Jezus en zeide, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbazing had hem en alle die bij hem waren aangegrepen over de vangst der vissen, welke zij gevangen hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezel van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon, wees niet bevreesd, van nu aan zult gij mensen vangen. En zij trokken de schepen op het land en lieten alles achter en volgden hem. Kijk, die Luc die had natuurlijk ook een paar vrienden en een daarvan was Simon, die later ook bekend stond onder de naam Petrus. En het was een harde werker. Hij had een hele nacht gewerkt samen met zijn broer en zijn vrienden. Johannes, Jacobus. En ze hadden niks gevangen. Dat viel best wel tegen, want ze hadden best hard gewerkt. En ja, ze moeten toch ergens van leven. En toen zaten ze daar aan de kant, of toen aan de kant van het water, hun netten schoon te maken. En toen kwam er zomaar een rabbi, een leraar voorbij. En die vroeg, mag ik even in jouw schip plaatsnemen? En die deed dat. En hij sprak het volk toe. Wonderlijke woorden die hij sprak. En toen hij klaar was, zei hij tegen Simon, we hebben het zojuist gelezen, ga nou maar eens het diepe in. En gooi je netten nog eens een keer uit. Nou, het was een goede rabbi, hij had wijze woorden, maar vissen is toch mijn vak, dacht Petrus. Maar ergens dacht hij, nou, ik zal mijn plezier doen. Laat ik maar doen wat u vraagt. Ik weet niet of het tegen beter weten in was. Of dat hij toen al een sprankje geloof had. Maar hij deed het. Simon gehoorzaamd. En tot zijn stomme verbazing vangt hij zoveel vis dat het te veel is voor zijn ene boot. Hij moet er nog iemand bij halen. En met twee schepen, dat gaat nog maar net maar goed. Ik denk, stel je voor, zeg, dat ze die twee schepen volgeschept hadden met vis en dan met twee schepen ten onder gingen. Dat zou wel jammer zijn. Ik weet niet hoe ik dat had moeten uitleggen. Gelukkig is dat anders gegaan. Het is dus net goed gegaan. En het was dus echt een ongelooflijke hoeveelheid vis. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. Er staat dat ze echt versteld waren. En Petrus begreep gelijk, of Simon begreep gelijk, dat deze man, deze rabbi, niet zomaar iemand was. En hij viel op zijn knieën en erkende, ja, Heer, ik ben zondig. Bij mij klopt het allemaal niet. Het is beter dat u uit mijn boot stapt, want ik denk niet dat u in mijn boot wil blijven. Maar tot zijn grote verbazing en genoegen zei Jezus, nou, weet je wat, ik geef jou een nieuwe naam, Petrus, een rots. En niet alleen blijf ik bij jou in het schip, maar ik vraag jou om met mij mee te gaan. En ik zou jou een nieuwe taak geven. Jouw ervaring met vissen ga ik omzetten naar vissen van mensen. En voor degenen die het nog niet helemaal begrepen hebben, eigenlijk is het heel simpel. Sommige verhalen zijn heel simpel. Je gaat gewoon lezen, je schrijft op wat gebeurt er. Dat heb ik hier puntsgewijs gedaan. En dan denk je, ja, maar wat zou dat nou betekenen? Eigenlijk zit er nog een stap tussen. Wat betekent dat nou voor de mensen toen? Wat betekent het voor Petrus toen? Nou, ik denk dat het wel duidelijk is. Het is voor hem echt een life-changing experience, om het in correct Nederlands te zeggen. Ze waren flabbergasted. Vind ik altijd een mooi woord. Maar ik zou het toch maar voor jullie een beetje uitspellen. Als je zoeren vruchteloos is, en daar had natuurlijk onze vriend Schaapman, Henk, had daar wel last van. Dan is de tip van Luc van, joh, laat Jezus nou toe in jouw leven. Misschien voor de eerste keer als je nog zonder Jezus door het leven gaat. Maar voor velen van ons, ik hoop voor iedereen die hier in de zaal zitten, is de tip, laat Jezus toe in je dagelijks leven. En dat maakt zo'n verschil. Ik heb dat voor het eerst, wel bewust, wat ik me kan herinneren, op de universiteit geleerd, dat ik daar aan het programmeren was en ik kwam er echt helemaal niet meer uit. Ik had 100 keer gekeken en ik kon het probleem niet vinden. Toen bedacht ik opeens om te vragen aan de heer Jezus, misschien heeft u verstand van computers. En dat bleek het geval te zijn. En dat was een openbaring. Dan zou je zeggen, ja, waarom is dat een openbaring? Mijn leven was een beetje gescheiden. Misschien ken je dat. Je hebt je leven op de universiteit, daar ben je student. Ik studeerde natuurkunde en ik deed daar allemaal moeilijke dingen met computers en met statistiek en met metingen. En daarnaast op zondag en in het weekend was ik gelovig. Door de week ook wel. Ik bad wel, maar wat heeft God, wat heeft de Heer Jezus nou met computers te maken en met natuurkunde en zo, denk je? Nou ja, de Heer Jezus is de schepper van alle dingen, dus hij heeft de natuurkunde op gang gezet. Hij ligt aan het basis van mijn vak. Maar toen heb ik daarvoor gevraagd en toen heb ik ook een oplossing gekregen. Ik zei, toevallig, hè, denk je dan. Hè? Maar ik ben toen uit de problemen gekomen. Maar als je de Jezus toelaat in jouw dagelijks leven. Ik heb het ook met gesprekken met studenten, denk ik. 'S morgens heb ik zo'n lijst van studenten die ik moet spreken. En toen dacht ik van, vorige week heb ik het ook gehad. Toen ben ik net tot de helft gekomen, maar vandaag moet het echt allemaal gebeuren. En dat gaat niet lukken. En ik heb het aan de Heer voorgelegd en voor 3 uur 's middags was ik er doorheen en had ik alles netjes opgeschreven en alles kant en klaar. En zo is het als je de Heer Jezus meeneemt in jouw leven. Je kan hem dan vragen, Heer, wilt u mij gebruiken tot zegen voor andere mensen? En je kan hem vragen, Heer Jezus, wilt u mijn werk zegenen? En zoals Simon de Heer Jezus uitnodigde in zijn boot. Hij zegt, mijn boot is beschikbaar. En de Heer Jezus gebruikte die boot om vanuit die boot te spreken tot het volk. Zo heeft de Heer Jezus ook het werk van Petrus gezien, van Simon. En daarin zijn zegen gegeven. En hij geeft daar ook dan betekenis aan dat werk. Het is mooi werk, denk ik, vissen. Ik heb er geen verstand van, ik ben ook geen visliefhebber, maar het is mooi en eerlijk werk. Maar de Heer Jezus heeft daar nog iets speciaals bovenop gegooid. Niet alleen heeft hij dat werk gezegend, maar hij heeft ook nog Petrus een nieuwe taak gegeven. En zo kan de Heer Jezus op je werk, of thuis, bij de kinderen, of in welke plaats je ook bent, waar je aan het werk bent, kan hij betekenis geven. Opeens is het niet meer net je werk voor elkaar krijgen, ploeteren, maar dan ben je daar als een gezant van Christus, als een iemand die door hem gebruikt wordt. En dan kan je op de plek waar je werkt, waar je woont, waar je leeft, waar dan ook, tot zegen zijn voor mensen om jou heen. En dan gaat God, dan gaat de Heer Jezus bijzondere dingen doen in jouw leven. Dan slaat hij bij jou een nieuwe weg in. En sommigen van ons zijn zelfs van carrière veranderd en zijn zendeling geworden heel ver weg of dichtbij op de beurs. Maar ook op de plek waar je werkt kan en wil de Heer Jezus jouw werk zegenen en betekenis geven en veranderen. En daarom vraagt hij, mag ik aan boord bij jou op je schip? Ben jij beschikbaar voor mij? Dat is het eerste verhaal van Luc. Het tweede verhaal gaan we naar hoofdstuk 8. Hij heeft een groot boek geschreven, dus heeft hij heel minutieus gedaan. Hoofdstuk 8. En dan gaan we kijken naar vers 22 tot 25. Je weet misschien nog van de zorgen van Luc. Die is ook Henk Schaapman. Die torenhoog waren. Nou zegt Luc, ik heb daar een verhaal voor. Echt gebeurd. En het geschiedde op een van die dagen dat hij in een schip ging met zijn discipelen. En hij zeide tot hen, laten wij oversteken naar de overkant van het meer. En zij staken van wal. En terwijl zij varende waren, viel hij in slaap en er sloeg een stormvlaag neder op het meer. En zij kregen water in en verkeerden in nood. Toen kwamen zij en maakten hem wakker en zeiden, meester, meester, wij vergaan. En hij wakker geworden bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij kwamen tot rust en het werd stil. En hij zeide tot hen, waar was uw geloof? En zij werden bevreesd. En zij zeiden met verbazing tot elkaar, wie is toch deze, dat hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft, en zij hem gehoorzaam zijn? Nu had Petrus de Jezus aan boord van zijn schip, en hij had gezien wat voor verschil dat maakte in zijn werk. Hij had alles achtergelaten en was met de Jezus meegegaan. Op een bepaalde manier hebben ze toch weer een schip gevonden, zijn ze aan boord gegaan en de Jezus is gaan slapen. En toen begon het. De golven, de zorgen. Misschien financieel over je hypotheek of je huur die je moet betalen. Misschien over je gezondheid. Misschien over je kinderen. Nou, ik hoef het niet te noemen, want je weet jouw zorgen veel beter dan ik. En die worden hoger en hoger. En dan denk je, waar is Jezus hierin? Die ligt maar in een hoekje te slapen. Heeft hij nou niet door wat er allemaal over me heen komt? Ken je dat? Of ben ik de enige? Nee. Dus dan maken ze Jezus wakker. Ik denk dat hij misschien stiekem al met één oog zo aan het kijken was. Ik weet niet of de Jezus dingen stiekem kan doen, maar... En hij staat op en hij spreekt één woord. Zwijg stil. Dat zijn er twee. Zwijg stil. En ik kan je voorstellen als je daarbij geweest was. Zo'n storm. Poef, glad. Glad water. Wind is weg. En alles is weer pijs en vree. Ook dat ken ik in mijn leven. Ik ben twee keer werkloos geweest. En één keer dreigde ik werkloos te worden. En ik had zo mijn rekening gekeken en ik dacht van, nou, over 6 maanden is mijn rekening leeg. Is onze rekening leeg, sorry. Ingrid hoort er ook bij. Lieneke hoort er ook bij. Lieneke hoort er ook bij. Ik dacht, ik neem fictieve namen, hè. Dus ik kan je natuurlijk niet, geen idee over wie het heeft. En dat kan ik gewoon berekenen, hè. Dus elke maand gaat er zoveel uit en dan is het 0, zo rond december. En mijn contract bij ASML hield op en ik geen idee hoe het verder moest. En op een wonderlijke manier, dat zal ik jullie, heb ik een keertje verteld, maar dat zal ik nu niet doen. Heb ik echt een baan gekregen bij Fontys, mijn leukste baan ooit. Of mijn leukste baan sinds heel lang. En met een goed salaris. En het ging gewoon weer verder, mijn salaris. En ik kan nog steeds mijn hypotheek betalen. En ik rijd met 2 auto's en... We hebben aan niets gebrek. En elke keer, ik ben soms een beetje zuinig. Dan denk ik, ja, wacht eens even, die centen die ik heb, die wij hebben. Die zijn van de Heer Jezus. En dat is natuurlijk allemaal, vinden we dat. Maar ik besef dat toch wel heel goed. Want ik had ook met een lege bankrekening kunnen zitten. En Ja, nu loop ik natuurlijk voor. Jezus stak samen met zijn discipelen het meer over. En Jezus gaat slapen. En dat doet hij soms, denk ik, bewust in jouw leven. Dat je denkt van waar is hij gebleven? Een soort test. Want hij vraagt later ook van hoe zit het met jullie geloof? En dan steekt het storm op. En dan is er paniek. En de discipelen maken de Heer Jezus wakker. Jezus bestraft de storm. En het is pais en vree. Hij heeft al verteld. Nou, mocht je niet begrepen hebben hoe dat nou toepasbaar is, dan zal ik het weer voor je uitspellen. Als je samen met Jezus door het leven gaat, zijn er geen problemen en zorgen te groot. Die storm, die is indrukwekkend. Laten we dat niet onderschatten. Als je zorgen maakt over je gezondheid, als je slecht nieuws gekregen hebt, als je ouders beginnen af te takelen, als je rekening leeg is, dat zijn reële zorgen. Moet je niet zeggen, nou, joh, maakt niet uit. Het is heel reëel en ze zijn groot. Ze zijn groter dan jij en ik. Want er zijn zorgen die jij en ik niet kunnen oplossen. Maar dan juist blijkt dat de Heer Jezus nog veel groter is dan die zorgen. En dat hij met één woord die zorgen tot stilte kan brengen. En daarom staat hij boven die zorgen en brengt ze tot rust. Dat is echt waar. Amen. Amen. Heb ik in de Afrikaanse kerk geleerd, Congolese kerk, zei ze amen en dan zei ze amen terug. En dat ben ik toen gaan doen ook. Ik heb een paar keer daar gesproken. En die zeiden ze van wie is die nep Afrikaan, zei ze tegen mij. Over mij. Dus ja. Ik ben een beetje nep Afrikaan. En daar ben ik trots op. Ja. Ik weet niet of je dat ook kent. Maar Henk, die had daar ook wel last van. Het is mooi, maar dat er zoveel mensen zijn die aandacht nodig hebben. Als je alleen dan naar het nieuws kijkt, en ik zie, gelukkig de laatste tijd, wij kijken niet zoveel meer naar het nieuws. Maar dat scheelt wel een hoop. Maar ik lees dan wel maar de krant, en ik zag gisteren weer een fotootje over Jemen. Dan zeg je, jongen, wat een ellende, wat kan ik daaraan doen? Maar ook dichtbij, mensen die, studenten die met hun ziel onder hun arm lopen en zeggen, joh, mag ik eens met u praten? En vroeger heb ik een buurman gehad die gescheiden was en al een alcoholprobleem had en het liefst elke avond tot diep in de nacht met mij wilde praten. En zo heb je taken, kan Henk natuurlijk, Henk taken hebben overal in de kerk, allemaal goede dingen. En super. Maar je denkt, ja, ik heb zo weinig te brengen, zo weinig te geven. Als je een reservoir van liefde hebt waar je uit moet geven, dan is mijn reservoir niet zo groot. En die raakt vaak leeg. Dat was bij Henk zo. Dat was bij mij ook. En dan denk je wel eens van, ja, sorry, ik vind het heel, heel vervelend voor jou, maar Ik sta even uit, want ik heb geen idee wat ik jou nou moet vertellen, hoe ik jou moet helpen. Ik heb niet eens de kracht om naar jou te luisteren. Kennen jullie dat? Ben ik de enige? Ja? Of is Henk de enige? Sorry. De fictieve Henk. Enige overeenkomst met de werkelijkheid berust op zuiver toeval. Laten we dat vooral vasthouden. En ik heb dat gezien met veel vrijwilligers, mensen ook die met een goed hart ook in de kerk bezig zijn, dat als je niet oppast, dat er zoveel beroep op je gedaan wordt, dat je leeg raakt. En ik heb voor de tijd dat ik hier in Eindhoven kwam, had ik de zorg over drie vluchtelingen. En toen dacht ik nog van ja, ik moet al hun problemen oplossen. Dus dan belden ze op en zeggen, ja, we worden morgen het land uitgezet, wat moet ik doen? Dat soort dingen, weet je wel. En dan dacht ik, oh. Nou, en toen ik hier kwam, toen zaten er nog, ik denk, 2 of 3 rijen voor met broeders en zusjes uit Congo. En ik sprak netjes Frans natuurlijk, dat is een van mijn eigenschappen of wat ik meegekregen heb. En ik dacht, ik zeg geen woord, want ik was het helemaal zat. Ik wilde niet, ja, zo was het echt. Ik wil niet laten blijken dat ik Frans kan, want dan zal ik wel weer aan de bak moeten. Dus dat heb ik wel een paar weken volgehouden. Totdat er toen een gesprek, iemand vroeg met de broeders vroeg van, is er iemand die Frans kan? We willen graag over het avondmaal met een van onze Afrikaanse broeders spreken. Ja, toen zei ik. En toen Vittorio, die zag dat natuurlijk en die stond gelijk daarna en zegt, joh, wil je met mij mee naar het asielzoekerscentrum? Toen dacht ik, oh. Maar ik heb het toen verteld dat ik een beetje opgebrand was. En hij heeft mij geholpen daarin en ik heb het ook aan de Heer voorgelegd. En we zijn weer samen op pad gegaan. En ik heb in ieder geval 10 jaar vluchtelingen mogen bezoeken in het AZC. Met vallen en opstaan, maar wel met plezier en met resultaat. En ja, toch tot bemoediging geweest. Ook we hebben mensen tot geloof zien komen. En ja, dat was uit een reservoir van liefde die ik zelf niet had. En daar gaat dit verhaal eigenlijk ook over. Dan moeten we naar Lucas 9 vers 10 tot en met 17. En toen de apostelen teruggekeerd waren, ze waren net op zendingstocht geweest, uitgezonden door de Heer Jezus, verhaalden ze hem alles wat zij verricht hadden en hij nam hen mede en trok zich met hen alleen terug naar een stad genaamd Bethsaida. Eindelijk een beetje rust. Om te genieten na dat harde werk. Doch de scharen bemerkte het en volgde hem. En hij ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God. En die genezing van noden hadden, maakte hij gezond. En de dag begon te dalen en de 12 kwamen bij hem en zeiden tot hem, zend de scharen weg, opdat zij naar de dorpen en de hoeven in de omtrek gaan om onderdak en spijs te vinden, want wij zijn hier in een eenzame plaats. Maar hij zeide tot hen, geef gij hun te eten. Oeh. Geef gij hun te eten. Zij zeiden, wij hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Of wij zouden moeten heen gaan om voor al dit volk voedsel te kopen. Want er waren ongeveer 5000 man. Ik begrijp dat de vrouwen en kinderen niet meegeteld waren. Dus laat maar zeggen 10.000. En hij zeide tot zijn discipelen, laat hen gaan zitten in groepen van ongeveer 50. En hij zeide, en zij deden het, en hij liet hen allen nederzitten. Toen nam hij de 5 broden en de 2 vissen, en hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak ze. En hij gaf ze aan de discipelen om ze aan de scharen voor te zetten. En ze aten en werden allen verzadigd. En het overschot werd door hen opgeraapt, 12 manden met brokken. De Heer Jezus ziet de nood van de mensen. Ze waren hem gevolgd. Ze waren de hele dag aan zijn lippen, hadden ze gehangen. Ze hadden zo aan zijn lippen gehangen dat ze helemaal vergeten waren. Dat ze ook wel te eten nodig hadden. Maar de Heer Jezus was dat niet vergeten. En de discipelen denken, nou, laten we even praktisch zijn. Als ze nu naar huis gaan, dan kunnen ze nog wat regelen. Is de bakker misschien nog open? De Albert Heijn was toen nog niet tot 9 uur open, dus toen moesten ze wat vroeger naar huis. En Jezus zegt, nee, geef jullie hen maar te eten. En toen keken ze in hun tas. Een ander verhaal staat er, in een andere evangelie staat dat er een jongetje was. Maar ze keken in hun tas en ze hadden 5 broden en 2 vissen. Ik weet niet hoe groot een brood en 2 vissen is. En weet je, het waren goede mensen, die discipelen, denk ik. Ze hadden een goed hart. En als ze nou heel sociaal waren geweest, hadden ze zich, nou weet je wat, we doen wat we kunnen. Dus we delen dat brood in zo klein mogelijk stukken. En 5 broden, nou laten we zeggen 10 stukken per brood. Hebben we 50 man. 2 vissen. Nou, alles bij elkaar hebben we misschien 50, 60 man iets te eten. Dan hebben wij niks meer, maar dan hebben we in ieder geval 50 of 60 man hebben wat te eten. En dan waren ze hele goede mensen geweest. En zo zie je veel mensen die een goed hart hebben voor mensen om hen heen. En die een... Ik ben getrouwd met een van die mensen. En die s'avonds laat nog even zitten whatsappen, nog even een laatste bemoediging. En als er de telefoon even brukt doet, en dan denk ik, oh, er zal wel een app binnen zijn, nog eventjes kijken. En dan denk je van ja, hoe lang kan je daarmee doorgaan? Je hebt 24 uur, je hebt je slaap nodig, je hebt je gezondheid. En ja, Lieneke, die kan daar, of Ingrid, die kan daar heel lang mee doorgaan. En die heeft daar een geheim voor. En ik denk dat dat waar we nu mee bezig zijn. Maar ik heb zoiets, na een tijdje ben ik gewoon op. Dan gaat die telefoon uit. Dan ben ik niet meer bereikbaar. Dan ben ik misschien zelfs niet in de dienst. Dan is het op. En dus die, ja, dan kan je 50 man. In mijn geval misschien 2 of 3 mensen kan ik even helpen. En dan is het op. Maar die discipelen, die hadden de Heer Jezus bij zich. En de Heer Jezus wist precies welke opdracht hij aan hen gaf. De Heer Jezus geeft ons onmogelijke opdrachten. En als je soms denkt dat je in deze wereld staat met een onmogelijke opdracht, dan klopt dat. Maar hij vraagt niet aan ons zomaar in ons eentje voor iedereen te zorgen. Maar hij zegt, ja, zorg voor de mensen om je heen. Houd van de mensen, van je naasten. Vertel ze van mij. Zegen hen. Maar geef het eerst aan mij. En zo mag je, als je iets gaat doen. Ik heb een tijdje iemand begeleid. En ik heb toen heel bewust tegen de God gezegd: Heer, ik kan dit niet. Ik geef u deze persoon, leg ik in uw handen. En ik ben beschikbaar. En ik zal proberen wekelijks met hem om te gaan. Maar het is uw werk. Dat heb ik zelf tegen die persoon ook gezegd. En zo ben ik op pad gegaan. En dan is het de Heer Jezus die het vermenigvuldigt. Is de Heer Jezus die daar kracht aan verleent. Die daar zegen aan geeft. Die zijn liefde erin legt. En dan raakt jouw emmer, jouw reservoir van liefde niet op. Een hele mooie tekst. Eigenlijk een van mijn geliefde teksten. In Johannes 7 meen ik. Ja, op de laatste, de grootste dag van het feest, zei Jezus, indien iemand dorst heeft, zij komen tot mij, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit sprak hij van de geest die zij ontvangen zouden. En zo is het. Als je een goed hart hebt en de wereld, de mensen in de wereld, de mensen in de gemeente, wil dienen, doe dat vooral. Maar doe dat niet alleen, maar doe dat met de Heer Jezus. En wacht ook, soms, je kan gewoon beginnen, maar je zult ook merken dat de Heer Jezus jou die taak gaat geven die bij jou past. Ik doe andere dingen dan Lieneke, omdat sommige dingen bij mij passen en andere niet. Zo zei de Heer Jezus nu tegen zijn discipelen, geef jullie hen te eten. En een andere keer zegt hij misschien iets anders. Nou, ik heb het nog even uitgeschreven. Jezus vraagt jou om voor anderen te zorgen. Hij neemt het weinige wat je hebt en vermenigvuldigt het, zodat je veel meer kan doen dan je ooit gedacht had. Hij neemt wel het weinige wat jij hebt. Dus je biedt aan wat je hebt. Heer, ik heb een beetje tijd. Heer, ik heb kwaliteiten. Die zijn niet zo goed. Of die zijn redelijk of klein. En ik leg ze in uw handen. Heer, ik heb een klein beetje liefde. En ik leg ze in uw handen. En ik vraag u, wilt u ze vermenigvuldigen? En wilt u mij helpen? Want ik wil graag u vertegenwoordigen. Ik wil graag u dienen. En tot een zegen zijn voor de mensen om mij heen. Maar ik besef, ik weet, dat wat ik heb te weinig is. Maar tegelijkertijd geloof ik dat u zo groot bent dat u het kunt vermenigvuldigen. Een laatste verhaal van, dan moeten we helaas, nou niet helaas, dan moeten we even naar vriend Mark gaan. Want Lucas die had veel geschreven, maar niet alles. Dus toen heeft hij zijn vriend Mark even gevraagd om erbij te zijn deze avond. En om het laatste verhaal voor onze vriend Henk Schaapman te vertellen. Dan gaan we naar Marcus, hoofdstuk 6. Vers 45 tot 52. Je zult zien dat het eigenlijk ook nog net naar het vorige verhaal gebeurt. Als je een beetje daarvoor kijkt, dan zie je ook dat er net het brood vermenigvuldigd is. En terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de scharen wegzond. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. Bij het vallen van de avond was het schip midden op de zee en hij was alleen aan land. En toen hij zag dat zij zich aftopten om vooruit te komen bij het varen, want zij hadden de wind tegen, kwam hij omstreeks de vierde nachtwaken tot hen gaande over de zee. En hij wilde hen voorbij gaan. Toen zij hem over de zee zagen gaan, meenden zij dat het een spook was en zij schreeuwden luid. Want allen zagen zij hem en werden verbijsterd. Maar terstond sprak hij met hen en zeide tot hen, houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En zij waren innerlijk bovenmate ontsteld, want zij waren bij de broden niet tot het inzicht gekomen, maar hun hart was verhard. Jongen, zo'n laatste zinnetje. Het vreemde, we hebben net twee verhalen gezien waar de Heer Jezus bij ons, of bij Simon, bij Petrus en bij Henk, in het schip is. Mooi hè, de les is, neem de Heer Jezus mee in het schip. En nou zegt de Heer Jezus opeens, ja, ga jullie maar vooruit, ik blijf eventjes achter. Wat nu? Ben je alleen in het schip? Dan kan je een beetje, een mogelijke verklaring daarvoor is profetisch. De Heer Jezus is naar de hemel teruggegaan en hij heeft ons hier alleen achtergelaten. Gelukkig heeft hij gezegd, ik laat jullie niet als wezen achter. Ik ga heen, maar ik kom terug door de Heilige Geest die in ons hart woont. Maar ja, we zijn hier en we zouden wel eens fijn vinden, ik zou het wel eens fijn vinden om zo eens een kopje koffie met de Heer Jezus te drinken. Met een koekje. Hè? En het zou toch fijn zijn om zo'n half uurtje zo'n afspraak te hebben en dan aan een tafeltje te zitten en eens even de week doorspreken of zo. Ik weet niet waar ik zou moeten beginnen of ik wat überhaupt uit mijn mond zou kunnen krijgen. Maar zo tegenover hem zitten. Maar hij is er niet. Hij heeft tegen ons gezegd, ja, ik ga heen tot de Vader en ik ben bezig om een plaats voor jullie te bereiden. En voorlopig moeten jullie het even alleen doen. Niet alleen, want door de Heilige Geest ben ik bij jullie. Maar het is wel, hij is niet meer zichtbaar voor ons. Ja, en dan vallen we misschien terug in het oudere patroon. Dan is het weer ploeteren. Dan denk je, ben je in dat schip en dan begint de wind weer op te komen en die is nog tegen ook. En dan is het roeien en niet vooruitkomen. Nou, wie kent dat? De anderen zijn gezegende mensen. Misschien zijn de zeilers onder ons. En als je je zeil goed zit, dan kan je tegen de wind in, kan je oploeven of zo, of laveren, wat was het? Iets moeilijks. Maar wij moeten roeien met de riemen die we hebben. En de Heer Jezus is ver weg. En dat is iets wat mij toch vaak weer bezighoudt. Heer Jezus, wat bent u toch ver weg. En het bijzondere is, de Heer Jezus die klimt dan de berg op. Natuurlijk is dat om zijn Vader te spreken. Maar tegelijkertijd ziet hij zijn discipelen ook ploeteren daar op het meer. Het is alsof hij zo de berg op gaat en zo overzicht heeft over dat hele meer. En terwijl zijn discipelen denken van, we zijn alleen, dat zelfs toen de Heer Jezus hen in het oog had. En toen het een beetje te gortig werd voor hem, dacht hij van nou, nu is de tijd om in te grijpen. Ik loop naar ze toe. Zomaar over de zee heen. Dat kan toch helemaal niet? En zo kan de Heer Jezus naar je toekomen over je zorgen, je problemen, je situatie in de wereld. Over alles heen lopend, alsof het niets is. Omdat hij jou gezien heeft, omdat hij jouw geploeten gezien heeft, omdat hij gezien heeft dat je niet vooruit kwam, komt hij zo naar jou toe. En misschien ben je verbaasd als hij er opeens is. Ik weet niet precies hoe ik dat moet overzetten naar ons dagelijks leven. Maar misschien herken je hem niet. En opeens is hij daar. En gaat de wind liggen. En ergens anders staat er ook dat ze toen opeens bij hun bestemming gekomen waren. Heer Jezus brengt je naar je bestemming. Zo komt hij naar jou toe. En dat kan het zijn dat je op je werk zit. Of thuis in je gezin. Of bij je ouders. Of bij een zieke aan het bed in het ziekenhuis. Of welke situatie ook. En je denkt, Heer, het is allemaal geploeter. Bent u er nog? Ziet u het wel? En dan komt de Heer Jezus naar je toe. En zegt, ik heb het gezien. Ik weet het. En ik kom naar je toe in jouw situatie. En ik verander alles. Kijk, als je het parallelverhaal leest in Johannes 6, vers 16 tot 21. Dan zul je lezen toen er Jezus aan boord ging. Dat ze opeens bij een bestemming gekomen waren. Nu je Jezus niet ziet, weet dat hij jou wel ziet. Dat is de korte uitleg. Dat hij voor jou bidt, want hij is op de berg. Hij bidt tot de Vader. En de Bijbel zegt dat hij voor ons bidt. En hij zelf boven elke situatie uitgaat. Hij loopt eroverheen. Maar hij tilt jou er ook bovenuit. En hij komt ook nog eens een keer terug om jou te halen. Dat is het uitzicht wat wij hebben. Ik weet niet wie gesproken heeft toen, maar één broeder zei toen dat we eigenlijk elkaar moesten begroeten met Maranatha. Weet je nog, wie had dat gezegd? Ik heb het nog niet vaak gehoord, ik heb het een paar keer geprobeerd. En dan moet je het altijd zo met een glimlach doen, dus dan weet je wel. Maar het is toch mooi. Dus ik wens jullie Maranatha, Jezus, kom terug, het is echt waar. En dan wordt pas echt alles anders. Tja, de samenvatting. Ik heb geen diepe theologische inzichten gebracht vandaag, maar wel diepe dingen, zaken die diep gaan. En het is heel simpel. Nodig Jezus aan boord in je werk, in je zorgen, in je dienst aan anderen en in je leven. En dan wordt echt alles anders. Het is echt heel hard nodig, denk ik. Deze boodschap. Sowieso is elke boodschap van God heel hard nodig. Je hoort op de radio dat jonge mensen al burn-outs hebben. Laat staan mensen van mijn leeftijd. En we willen graag de Heer dienen. Ieder van ons. En we willen graag impact hebben. En mensen zegenen. En als je met dat goede hart op pad gaat, je denkt, ik ga ervoor, super. Maar ga niet alleen. En dat is niet alleen zo van, oké, ik ga niet alleen, maar elke dag, elke morgen, maar ook tijdens de dag, nodig de Heer Jezus uit in de situatie waar je bent. Want hij maakt alles anders. Hij maakt alles mogelijk. Hij doet je vangst van vissen vermenigvuldigt hij. De broden die je hebt om uit te delen vermenigvuldigt hij. Hij doet de storm tot rust komen. En hij komt tot je, naar je toe, over het water. God zegen. Ik weet niet of het gaat lukken. Ik zie het zang. Het is een andere. Oké. Okay. Ik had een mooi lied veel te laat uitgekozen, ben ik. Ik denk altijd zondagmorgen, oh ja, ik had nog iets moeten doen. Maar een lied die, wat ik bedacht heb, maar die staat niet in onze selectie. Maar daar zegt de Heer Jezus, daar zegt hij, overvloedig geef ik u, zoals de Vader mij zendt, zend ik ook u. Ga en deel mijn liefde uit, vrede zij met u.